Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we schriftgedeelte en de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is Markus 14, vers 1 tot 11. Markus 14, vers 1 tot 11. En we zingen psalm 62, vers 1. Psalm 63, vers 1, 2 en 3. 84, vers 5. En psalm 132, vers 12. Schriftlezing is Markus 14, vers 1 tot 11. En we zingen psalm 62, vers 1. 63, vers 1, 2 en 3. Psalm 84, vers 5. En 132, vers 12. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En gemeente, zullen wij vanmiddag ons samen zijn voort met het zingen van psalm 62, het eerste vers. Mijn ziel is immer stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immer zal mijn rotsteen wezen. En wat er volgt, psalm 62, het eerste vers.
Thank you.
Beluiden wij vanmiddag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Doen we dat met de woorden van de 12 artikelen en in ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, bidden wij nu om de opening van het woord en van onze harten door de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere, wilt u onszelf in staat stellen om tot u te bidden? Want het is niet alleen maar wat woorden voortbrengen. Het moet toch ook met het hart gebeuren. En we komen juist tot de ontdekking dat ons hart zo vaak niet mee kan komen. En dat we juist afkeren van u zijn. Heere, dat is toch zo. Wij zijn toch mensen die hebben tegen u gezondigd. We hebben u verlaten. En wij zijn van u weggegaan. Met die bedoeling om nooit meer naar u terug te gaan. En dan worden we wel geroepen om u aan te roepen. En dan komen we zo telkens daarmee toch in aanraking. Dat we nog niet bidden kunnen zoals het behoort. Maar Heere, wanneer u in staat stelt te bidden, dan zult u ook in staat stellen voor te gaan, te prediken en te luisteren. En we zijn daarin zo afhankelijk van u. We kunnen in eigen kracht helemaal niets. Maar Heere, wilt u dan die kracht ook schenken? En zou u ook deze middag bij ons willen zijn? En zou u een zegen willen geven wanneer uw woord straks gelezen en verklaard mag worden? O, dat we daaruit lering, onderwijs, maar ook wel vermaning, waarschuwing en ontdekking, zij het ook vertroosting mogen putten. Heere, ge wilt ons telkens nog onderwijzen door middel van uw woord. Ons laten zien onze diepe val en ongehoorzaamheid. Maar ge wilt ons ook wijzen op Sion's betalende borg. Want die eeuwig blijvende koning. En die alle dingen heeft volbracht. Die naar deze aarde kwam om te lijden. Om een priester te zijn. Om zijn ziel uit te gieten tot in de dood. En dat deed hij op een volkomen wijze. En al was het dat mensen u tegenstonden, al was het dat zelfs uw innigste vrienden u in de weg stonden, u hebt u daar niet door laten verhinderen, Heere Jezus. Maar gij hebt het werk volkomen gedaan. En dat mag nu verkondigd worden. Maar wil dan ook zo met de geest komen dat wij toch in gaan zien. Dat we ook persoonlijk deel aan hem moeten krijgen. O Heer, schenkt u dat dag. Dat wondere werk dat u van boven doet. Dat u uitwerkt in de harten van een grijsaard. Van een volwassene. Maar ook van een kind en van een jeugdig iemand. Want u bent aan geen enkele leeftijd gebonden. En gij laat u nergens door beperken. Ach, en daarom is er bij u toch een arm met macht. En gij zijt groot van vermogen. Wilt u dan zo neerzien op deze gemeente? Allen die zijn samengekomen, maar ook allen die op andere wijze deze dienst mogen meemaken. En die mogen meeluisteren via de kerktelefoon. Zou u ze alle willen gedenken. En dan kent u al de zorgen, al de noden. U weet de vragen, de moeite. U kent ook de rouw en het verdriet. O, zou u ook daarin genadig willen zijn. O God van ontferming. Gij wilt toch in een weg van rouw ook plaats maken. Voor uw enige geboren zoon. Want dat we niet langer aan deze aarde vast zullen zitten. En dat we niet langer aan onszelf alleen maar vast zullen kleven. Maar dat wij van u mogen worden. O genadige God, wilt gij dat werken door die geest. Die het uit Christus neemt en het ons verkondigen wil. Zie dan in gunst en in liefderijke ontferming neer. En dan is het ook op dit ogenblik dat we in het bijzonder de naam noemen van Ina Dekkers-Woltzman. Als ze behoort wel niet tot deze gemeente. Maar velen zullen haar toch kennen. En weten ook in welke ernstige situatie zij verkeert. En daar een zeer ernstige ziektegreep op haar gekregen heeft. En zij nog in de kracht van het leven, nog betrekkelijk jong, tot die boodschap gekregen heeft dat het wel sterven kan gaan worden. Zou je op haar toch in genade neer willen zien. En op haar man en kinderen. Och Heere, ziet u toch in gunst. En als er dan geroepen wordt om ontferming, zou u dan toch niet uit willen blijven. Maar zou u willen verhoren zoals u deed bij de Canaanese vrouw. Zoals u het deed bij de vader van de maanzieke knaap. En zoals u het deed bij een Jacob die met u worstelde in Peniel. En die u niet los kon laten. En die u niet kon laten gaan. Tenzij dat u hem zegende. Wilt u dan zo deze jonge ernstige vrouw gedenken. En alle die rondom haar staan. Vrienden, familieleden en bekenden. O Heer, wat een roeping gaat er vanuit. Zou u toch met uw zegen daarbij willen komen? Wilt u dan zo op ons neerzien, maar ook neerzien op heel uw kerk, uw kerk in heel ons land? Och, er mocht een synodevergadering gehouden worden in de afgelopen week, en er mocht ook ineens gezindheid met elkaar worden gesproken, mochten ook de belangen worden behartigd van uw kerk, en zou u dat met uw zegen willen achtervolgen? Zou u dan zo plaatselijker willen zijn, maar ook in heel het land? En zou u toch met uw kerk willen zijn, ook buiten het verband van onze kerk? Want gij hebt toch een gemeente overal. En gij gaat al door met uw werk overal. In heel de wereld, daar zult u er van uw kinderen hebben. En zou u er meer willen doen komen? O Heere, wilt gij ons allen geven het gebed? Om de voortgang van uw koninkrijk, dat er velen mogen worden toegebracht, van klein en van groot. Wilt u ook daartoe het werk van de zending zegenen? Zending zoals dat vanwege onze kerk mag gebeuren in Malawi, in Suriname, maar zoals het ook mag gebeuren in Zimbabwe en in Kenia, en zo in vele, vele landen in de wereld. Zegent u toch dat werk. Ach Heere, wilt gij toch er duizenden nog tot u trekken, maar wil ook ons niet verlaten. Zie dan in barmhartigheid, in liefderijk mededogen op ons neer, ga ons toch niet voorbij. Maar wil ons vooral tegemoet komen met uw woord, een woord dat verbreekt, dat verbrijzelt, en dat ons laat zien onze onkunde en ellende, maar dat ons ook wijst op het doorgaande werk van u. En dat gij u nergens door laat verhinderen. En dat Jezus zijn bloed moest en zou storten. Opdat zondaren leven mogen. Zou u ook willen zijn met de kinderen. Ook zij zijn meegekomen naar de kerk. En zou u ook tot hen toch willen spreken. Help hen, Heere. Want zo jong als ze zijn. Is het tot de beste tijd om hun hart aan u te leren geven. Maar Heere, werkt u het zelf uit. Voor u is het gemakkelijk. U hoeft maar te spreken en het is er te gebieden en het staat er. O Heer, doe het toch. En bij al onze wij bidden u dat. En niet alleen in de naam van ons, maar alleen maar in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmiddag in Markus 14, de versen 1 tot en met 11. Nogmaals noem ik u de schriftlezing uit Markus 14. Te beginnen bij vers 1 en dan tot en met vers 11.
En het Pascha en het feest der ongehevelde broden was na 2 dagen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem met listigheid vangen en doden zouden. Maar zij zeiden: niet in het feest, opdat niet misschien oproer onder het volk worden. En als hij te Betanië was in het huis van Simon den Melaatse, daar hij aan tafel zat, kwam een vrouw, hebbende een alblasten fles met zalf van onvervalste nardus, van grote prijs. En de alblasten fles gebroken hebbende, goot die op zijn hoofd. En er kwamen sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf en zeiden: waartoe is dit verlies der zalf geschied? Want dezelve had kunnen boven de 300 penningen verkocht en die den armen gegeven worden. En zij vergrimden tegen haar. Maar Jezus zeide: laat af van haar, wat doet gij haar moeite aan? Zij heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen heb gij altijd met u, en wanneer gij wilt, kunt gij hun wel doen. Maar mij heb gij niet altijd. Zij heeft gedaan hetgeen zij kon. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven, tot een voorbereiding ter begrafenis. Voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. En Judas de Iscariot, een van de 12, ging heen tot de overpriesters, opdat hij hem hun zou overleveren. En zij dat horende waren verblijd en beloofden hem geld te geven. En hij zocht hoe hij hem bekwamelijk overleveren zou.
Tekst voor vanmiddag vindt u in het u voorgelezen gedeelte, het 3e vers. En als hij te Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, en daar hij aan tafel zat, kwam een vrouw hebben een alabasterfles met zalf van onvervalste nardus, van grote prijs. En de alabasterfles gebroken hebbende, goot die op zijn hoofd. Tot zover en daarbij een 4-tal gedachten. We staan ten eerste stil bij een maaltijd of een tafel. Zoals we staan dat Jezus te Betanië kwam in het huis van Simon de Melaatse waar hij aan tafel zat. En dan in de 2e plaats een vrouw die daar binnenkomt en die een gave bij zich heeft. Dat is de 3e gedachte, namelijk een alabasterfles met zalf van onvervalste nardus van grote prijs. En die gebroken hebben de goot die op zijn hoofd. En dat is in de 4e gedachte een voorbereiding op Jezus dood en begrafenis. Dus nog eens in het kort een 4-tal gedachten. We staan stil bij een maaltijd. En ten 2e bij een vrouw. Ten 3e bij een gave. En ten 4e bij de dood en de begrafenis van Christus. We gaan dan zingen op Psalm 63 het 1e vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Vers 2, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. En het 3e, dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. En wat er volgt, Psalm 63, de 3e versen.
Thank you.
Gemeente, heel dat gedeelte dat wij lazen, dat valt eigenlijk in drie stukken uit elkaar. En daarvan is het middelste het langste. En dat is die maaltijd die gehouden wordt in Bethanië. En dat is een heel andere gebeurtenis dan wat er aan vooraf gaat en wat erop volgt. Want wat er aan vooraf gaat, dat ziet u in het eerste vers, ook in het tweede. En dat het Pascha, het feest van de ongehevelde broden, dat komt eraan. Dat zal na 2 dagen zijn. Maar dan is het dat de overpriesters en schriftgeleerden, die zochten, en dat wil zeggen, die gingen het na, hoe dat ze Jezus met listigheid konden vangen en hem konden doden. En toen overlegden ze al, dat gaan we niet doen in het feest. Want dan zou er oproer kunnen komen onder het volk. Nou, als ze dat dan niet in het feest willen gaan doen, dan zal het kennelijk daarvoor moeten gaan gebeuren. Kortom, de nood is groot. De nood is hoog. Het gevaar is groot. En het gaat gebeuren dat Jezus gevangen genomen wordt. Dat is dus datgene wat vooraf gaat aan die maaltijd die in Bethanië wordt gehouden. En van die maaltijd is er heel wat te zeggen. Maar dan volgt daarop, aan het einde daarvan, in vers 10, dat Judas Iscariot, een van de 12, dus dat is een van de discipelen, die gaat vanuit Bethanië, vanuit dat huis waar dus die maaltijd gehouden werd, naar de overpriesters toe. En dat doet hij opdat hij Jezus aan hen zal overleveren. En dan zijn ze daar heel blij mee, als ze dat horen. En ze beloven hem er ook geld voor te geven. En dan zoekt hij. Ja, dan doet hij alle mogelijke moeite, hoe dat hij Jezus op de meest handige wijze, bekwamelijk, overleveren zal in hun handen. Nou, dat is allemaal niet opwekkend. U ziet hoe dat daar dus de aanstalten worden gemaakt om Jezus uit de weg te ruimen. U ziet hoe dat het zelfs gebeurt dat een van de discipelen, die altijd bij Jezus gebleven was samen met de 11 anderen, dat nu de duivel in hem vaart en dat hij Jezus wil gaan verraden aan de overpriesters. Maar nou is het zo dat het gedeelte daartussenin eigenlijk wel mag gelden als een Elim in de woestijn. Een Elim in de woestijn. En wat is een Elim? Dat weten de kinderen toch denk ik wel. En dat is een oase geweest met palmbomen en waterfonteinen. En dat is heel bijzonder tijdens de woestijnreis, dat je zoveel te eten niet had en dat je maar heel weinig aan water kon komen, dat je dan zo'n oase had waar het volk Israël genoeg kon eten en drinken. En dat ze konden vergeten de zwaarte van de woestijnreis. Nou, en zo is nou die maaltijd die in Bethanië wordt gehouden als een Elim in de woestijn. En dat geeft de Heer. En dat is dan ook de eerste gedachte, dat we dus kort stilstaan bij die maaltijd die er wordt gehouden. Dat gebeurt daar. En daar heeft de Heer voor gezorgd, dat voordat Jezus wordt gevangen genomen. En er zijn nog andere gebeurtenissen die moeten ook nog gaan plaatsgrijpen. Maar dat dit ook gebeurt, dat Jezus en zijn discipelen bij vrienden tezamen komt en dat ze samen mogen eten en drinken en dat ze even alle zorgen aan de kant kunnen leggen, want ze vermoeden allemaal wel dat er iets in de lucht hangt en dat het bij de overpriesters ernst is om nu een hele serieuze poging te gaan doen Jezus uit de weg te ruimen. Maar voordat het zover is, is het dat ze samen mogen eten en drinken. En dan zie je ook dat alle dingen die gebeuren pas op Gods tijd. En dan zie je ook dat de Heer dus alle dingen in de hand houdt. En dat als dat verraad gaat plaatsvinden, en als dus dat plan is gemaakt door de overpriesters, het kan pas uitgevoerd worden wanneer de Heere dat toelaat. En de Heere heeft het ook toegelaten, maar pas op zijn tijd die hij daar geschikt voor acht. En dan is het juist hier tussenin dat de Heere aan de discipelen samen met Jezus die mogelijkheid geeft om in vrede en in eensgezindheid, ja, om in saamhorigheid bij elkaar te mogen zijn. En dan hoeft daar geen onvertogen woord te vallen. Ja, dat gaat wel gebeuren. Vanwege wat Maria daar doet, die Jezus gaat zalven. Dan gaan er inderdaad onvertogen woorden vallen. Maar in het begin is dat niet aan de orde. Kijk, en die rust en die eensgezindheid, die geeft daar de Heere. En zo ziet u dat de Heere voor zijn volk ook altijd zorgt. En ook als de nood groot is en als de omstandigheden gevaarlijk zijn, dan nog is het dat God alle dingen in zijn hand houdt. En zo ook hier, daar in Bethanië. Kijk, en de overpriesters en schriftgeleerden hebben dus een besluit genomen. Kijk, daar weten de discipelen niet van. Ze kunnen hoogstens iets vermoeden dat er wat dreigt, maar ze weten niet van de plannen af. Maar dat weet Jezus wel. Want Jezus weet alle dingen. Hij is immers de Zoon van God. Hij is immers één wezens met de Vader en de Heilige Geest. Het is hem allemaal bekend. En zo is het hem ook bekend wat een Judas Iscariot van plan is dadelijk. Wat hij zal gaan doen. En Jezus wist dat allemaal. Maar Jezus heeft het niet voortijdig weggestuurd. O, Jezus heeft het alles verdragen. En hij heeft toch daar samen met zijn discipelen willen zijn. Net zo goed als dat hij even verderop samen met zijn discipelen wil zijn. Om het avondmaal des Heren in te kunnen stellen. Ook dat is toen al gebeurd. Vlak voordat Jezus werd verraden en weggevoerd. En zo gebeuren al die dingen op de tijd van de Heere. En als de duivel al in de weer is om het werk van de Heere te frustreren, om het af te breken. De Heere die laten niet toe dat te doen. En al heeft de duivel een grote macht. En al kan die heel veel kwaad aanstichten. Toch is het dat de Heere alle dingen controleert. En dat er niets gebeurt bij geval. En dat we dus ook nooit en te nimmer bij alle tegenheden die er in de wereld gebeuren, hoeven te wanhopen aan het bestuur van de Heere God. O, er kunnen van die dingen zijn. Dat kan zijn in je persoonlijke leven. Als een ernstige ziekte zich voordoet. Of als een ontzettende teleurstelling je als gezin of als persoon overvalt. Dat je wel eens afvraagt, waar is toch God? Op wie ik bouwde. En aan wie ik mijn zaak vertrouwde. Maar dat geldt ook in die dingen. En dat geldt ook op het grote wereldniveau. Dat er nou niets is dat de aandacht van hem ontloopt. En dat hij in alle dingen zorgt. Maar daar is ook geloof voor nodig. Daar is voor nodig dat ons de ogen ervoor open gaan. Dat wij niet op de omstandigheden letten. En dat wij daarbij het beleid van God zouden vergeten. Nee, er is geloof voor nodig om te midden van de allermoeilijkste omstandigheden toch in het oog te houden dat de Heere regeert. Ja, dan wordt er dus een maaltijd gehouden, dat gebeurt in Bethanië. En Bethanië is bekend als de woonplaats van Maria, Martha en Lazarus. Maar kennelijk heeft er ook een zekere Simon gewoond. Een Melaatse wordt hij genoemd. Nou denk ik niet dat we ervan uit moeten gaan dat hij op dat moment ook nog Melaats was. Want dan zou het niet kunnen dat hij zijn huis openstelt en daar een maaltijd aanricht. Maar deze Simon zal wel zo genoemd worden omdat hij Melaats is geweest. Of omdat zijn ouders of één ervan het is geweest. En op een wonderlijke wijze genezen werd. Best mogelijk dat deze Simon zelf ooit door Jezus genezen was van zijn melaatsheid. En dan is het toch opvallend dat hij wel die naam houdt. Je zou zeggen van iemand die dan genezen is van zo'n ernstige ziekte, die is toch blij dat hij niet meer bij die naam hoeft te worden genoemd. En toch gebeurt dat wel. En hij wordt herkend aan het feit dat hij zo ziek is geweest, maar dat hij genezen werd door de Heer. Is dat ook niet te vergelijken met dat wij lezen in de psalmen? En dat er psalmen zijn voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Die kinderen van Korach, die worden genoemd naar hun voorvader. En dat was niet zo'n beste man. Om het maar eventjes zo te zeggen. En dat was een man die heeft met Datan en Abiram tegen Mozes gezag opgestaan. En hij is daar ontzettend zwaar voor gestraft. En nu is het zo dat bij die straf, waar hij levend ter helle voer, de kinderen van hem niet zijn gestorven. Kortom, de kinderen die bleven leven, omdat zij niet hadden bewilligd in de zonde van hun vader. En dan worden ze daarna toch, in die psalmen, als u dat zo tegenkomt, en er zijn meerdere psalmen die zijn gedicht voor de kinderen van Korach, dat ze nou juist naar Korach worden genoemd. Dat geeft dus iets aan van de afkomst. En als je dan zo een niet zo fijne afkomst hebt, dan kun je daar ook niet trots op zijn. Dan kun je daar ook niet hoogmoedig mee worden. Nou, en daarom is het juist dat in de Bijbel zo personen genoemd worden bij hun afkomst, opdat ze zich maar niet zouden verheffen. En zo ook een Simon de Melaatse. Hij wordt nog Melaatse genoemd, niet omdat hij dat nog is, maar wel omdat hij dat is geweest. En moeten wij ons ook allemaal niet herinneren wie en wat we zijn. En als u genade van de Heere mag kennen, dat u toch in herinnering houdt wat dat u geweest bent. Nou, de Heere die zorgt er ook wel voor dat je dat nooit en te nimmer kwijt zult raken. Wat dat je geweest bent, of zoals het gezegd wordt, uit welke nood en dood de Heere je heeft verlost. En dan wordt er ook nog de plaats Bethanië genoemd. Nou ja, Bethanië, dat is dus de plaats waar Maria, Martha en Lazarus ook hebben gewoond. Dus dat is ons wel bekend. Maar Bethanië, dat ligt niet zo ver van Jeruzalem. Dat is niet zo'n grote plaats. En het is ook een plaats waarvan de naam eigenlijk, het kan zijn dat u het mooi vindt, maar waarvan de naam eigenlijk niet zo'n mooie betekenis heeft. Want Bethanië, dat betekent eigenlijk huis van ongeluk. Nou, dat is niet zo aangenaam om een plaats, een dorp zo te gaan noemen. Huis van ongeluk, huis van ellende, niet al te verheffend. Er ligt wel een lijn in, dat u daarin ook ziet dat de Heere altijd daarheen gaat waar mensen van zouden zeggen, moet je nou daar naartoe gaan? Moet je daar nou zoeken? Daar is toch eigenlijk niet wat te vinden. Nee, daar moet je helemaal niet zijn. Je moet ergens anders naartoe. Ga maar naar Jeruzalem. Naar de stad des vredes. Naar de stad van de grote koning. Maar niet naar zo'n verachtelijk dorpje als in Bethanië. Maar Jezus komt wel in Bethanië. En dan blijkt dat juist in Bethanië er een gezin woont dat heel bijzonder de Heere vreest. En dan kom ik ten tweede dus bij een vrouw. En die daar binnenkomt. En het schijnt zo te zijn dat die maaltijd die is al aan de gang. En de gasten die zitten of die liggen aan. En dan komt deze vrouw binnen. En ze heeft een albasten fles met zalf van onvervalste nardus van een grote prijs. Dus dat is, ze heeft zalf bij zich, die is ongelooflijk duur. Er wordt verderop gesproken over dat ze voor 300 penningen kan worden verkocht. Nou, die 300 penningen, dat zou je moeten vergelijken met het jaarloon van een gemiddelde arbeider in die tijd.
Nou, dan is ook iets ervan voor te stellen dat er discipelen zijn die zeggen, hier wordt in een ogenblik tijd een compleet jaarloon van een arbeider verkwist. Maar wij moeten letten op de andere kant. Dat deze vrouw zo'n hoogachting voor de Heer Jezus heeft. En dat het allerbeste dat ze aan hem wil geven is eigenlijk nog niet goed genoeg. En zo komt zij dus met een albasten fles met nardesalf. Maar ja, nou wordt hier zo die vrouw genoemd en er staat geen naam bij. En dan wordt er dus wel Bethanië genoemd. En dan wordt genoemd Simon de Melaatse. En hij komt verder eigenlijk in heel het gedeelte niet meer naar voren. Maar deze vrouw wel. En dan wordt deze vrouw door Marcus nou niet met name genoemd. Dat is toch ook opvallend. Je zou zeggen, die Simon die kunnen we net zo goed vergeten. Maar die vrouw, daar zijn we toch wel benieuwd naar wie dat het mag zijn. Nou, wij weten wel wie het is. En dat komt omdat wij 4 evangeliën hebben. En in het evangelie naar Johannes vindt u dezelfde geschiedenis beschreven. En daar staat dat het Maria is. Niet Maria, de moeder van de Heer Jezus. Maar Maria, de zuster van Martha en Lazarus. En ze woonde ook in Bethanië. En Marcus noemt haar naam niet. En ook Matthäus, die dezelfde geschiedenis heeft, en noemt haar naam ook niet. Nou is het niet nodig om daar een al te grote nadruk op te leggen. Maar het past wel bij deze vrouw. Dat haar naam niet wordt genoemd. Het is namelijk een vrouw die in alle bescheidenheid haar weg gaat. En als je aan haar zou hebben gevraagd, vindt u dat nou goed dat uw naam wordt genoemd? Nou dan denk ik, zoals Maria van Bethanië in de Bijbel naar ons toekomt, dat ze zal zeggen, dat je iets van mij vertelt, dat kan ik dan nog begrijpen. Maar noem mijn naam nou eigenlijk maar niet. Want ik hoef niet op de voorgrond te staan. Nou, dat is niet iets wat van nature bij ons leeft. We vinden het vaak wel geweldig als iemand zo bescheiden voor de dag komt. Maar als puntje bij paaltje komt, dan zijn we allemaal toch nog wel zo trots. Dan willen we het best een keertje, als het positief is, met naam en toenaam worden benoemd. Het zit ons allemaal in het bloed. En het heeft ook bij ons allemaal daarmee te maken dat wij in de val in het paradijs omhoog zijn gevallen. Ja, niet dat we bij God zijn terechtgekomen. Maar we zijn in de val zo geworden dat wij hoogmoedig en eigengereid zijn geworden. Kijk, en dat is nou iets geweest dat had Maria afgeleerd. Wij weten natuurlijk van haar dat Jezus meerdere malen bij haar en haar zus en broer in huis is geweest. En dan weet u van die geschiedenis dat ze zat aan de voeten van Jezus. En dat is ook zo'n bijzonder iets daar zo, ze zegt geen woord. Net zo min als dat ze in deze geschiedenis ook geen woord zegt. Heeft ze toen ook niet gedaan. En als Martha, die dan bezig is het eten klaar te maken, en die slooft zich helemaal uit om het allerbeste voor Jezus en zijn discipelen klaar te maken, dan ziet dat Maria maar zit aan de voeten van Jezus en dat ze geen vinger uitsteekt om haar te helpen. Dan heeft Martha daar toch geen goed gevoel bij. En Martha zegt tegen Jezus, meester, bekommert het u niet dat mijn zus mij alleen laat zorgen. Zeg haar dan dat ze mij ook helpen zal. En dan komt toch die forse bestraffing die Jezus laat horen aan het adres van Martha. Martha, Martha, ge bekommert u en verontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. En dat is het dat Maria heeft uitgekozen. En dat zal van haar niet worden weggenomen. Wel die Maria. Ze mocht weten dat de Heer Jezus haar heiland en haar zaligmaker was. Hij had haar het hart vernieuwd. En hij had gemaakt dat ze een nieuwe wil en nieuwe begeerten gekregen had van hem. En daarom gaf ze acht op zijn spreken. En ze dronk de woorden van hem in. Zoals het daar nou gebeurde dat die nardus, die drupt er op het hoofd van de zaligmaker. Zo was het al eerder dus dat de woorden van Jezus, die drupten in het hart van Maria. En die woorden hebben een uitwerking niet gemist. Ze had acht gegeven op zijn spreking. En daar komt het toch op aan. Kijk, we kunnen in de kerk zitten en dat je half begint te slapen. En dat de woorden eindelijk aan je voorbij gaan. Het kan ook zijn dat je helemaal niet half zit te slapen. Maar dat de woorden ook aan je voorbij gaan. Omdat je aan heel andere dingen denkt. En het kan ook wel zijn dat je hier zit en dat je voornemens bent geweest om zo goed mogelijk te luisteren. Maar dat iets of wat dan ook in de kerk je zomaar in de greep krijgt in je gedachten. En dat je de woorden ook aan je ziet voorbij gaan. Wat is het dan een wonder om echt acht te mogen geven op wat de Heere tot ons spreekt. En daar mag u ook om vragen. Daar hebben we ook om gevraagd in het gebed. En daar mag u ook om vragen doorlopend tijdens de preek. Om toch te mogen luisteren. En of dat het woord dat gezegd wordt, dat het ook je hart mag raken. Nou, dat is dus bij Maria gebeurd. En ze heeft graag aan de voeten van Jezus gezeten. En dan gebeurt het wel eens zo, dan vergat ze de taart. Ja, dat overkomt je als voorganger ook wel eens een keertje dat je wat over je tijd heen gaat. Als het gaat om het beëindigen van een dienst. En dan kom je soms wel eens mensen tegen en die zeggen, ja, dominee, wat van mij nog wel een poosje door mogen gaan. Want toen u amen zei, toen schrok ik ervan dat het al zo laat was. Maar dat kan wel eens een keertje gebeuren. Nou, zo had de Maria dat ook gehad. En hoe kan het ook anders als de zaligmaker tot je spreekt. En het hart dat gaat open, dan vergeet je de tijd. Want dan komt de eeuwigheid in de tijd. En dat woord van de Heere, dat heeft haar gesmaakt. Dat was haar aangenaam. Dat was haar eten en drinken. Dat streelde haar gemoed. Want hij sprak als een machthebbende. Hij sprak niet als de schriftgeleerde. Hij sprak niet als deze of gene die zei, ik ben het grote licht. En mij moeten jullie volgen. En ik zal jullie de boodschap van de Heere brengen. Hij was anders. Want hij spreekt als machthebbende. Maar dan is dat niet alleen de buitenkant ervan, gemeente. Want je kunt onder de indruk raken van een spreker. En dat je zegt, geweldig, ik hang aan zijn lippen. Maar dat de inhoud van de boodschap toch aan je voorbij gaat. En dat je de inhoud, dat je er niks mee doet. En zou het net zo zijn als met koning Belshazzar. Die luisterde naar Daniel toen hij het schrift uitlegde dat de muren verscheen. Menee, menee, tekel, u verscheen. Geteld, geteld, gewogen, te licht bevonden en in stukken gebroken. En Daniel legde dat uit. En Belshazzar was diep onder de indruk. Van de wijze hoe dat Daniel dat uitlegde. Hij was helemaal uit het lood geslagen. Hij was er zo van opgetogen geraakt. Hij maakte Daniel de derde heerser in zijn koninkrijk. Dat nog maar een paar straten groot was rondom het paleis. Maar hij begreep niet de inhoud van de boodschap. En dat is een gevaar, gemeente. Dat je afgaat op het talent van een voorganger. En dat je denkt, nou, dat is een aangename spreker. Dan kan ik goed naar luisteren en die boodschap die kan ik meenemen. Hebt u ook gelet op de inhoud? Want het gaat om de inhoud van de boodschap. Kijk, en Maria die heeft gelet op de inhoud van Gods boodschap. Ze heeft de inhoud van zijn spreken aanvaard. Ook als Jezus niet alleen van genade, van barmhartigheid, van verzoening. Maar ook als hij spreekt over de heiligheid van zijn Vader. Als hij spreekt over haar zonde. Als hij het heeft over de schuld. En als hij ook woorden wijdt aan de straf. Dat is niet zo geweest dat Maria dat aan haar voorbij liet gaan. Maar dat heeft ze zich aangetrokken. Dat doet toch elk van Gods kinderen. Elkeen door die de Heere wordt getrokken. Die wordt niet alleen aangetrokken. En door de zonnige zijde van het evangelie. Maar ook de donkere zijde van het evangelie. Of zeg maar de wet. Dat gaat je aanspreken, dat gaat je tot diep in je hart beroeren. Daar krijgt u toch mee te maken. Dat kan toch niet anders. Dat is toch ook zo. Dan mag je jezelf op onderzoeken. Of dat zo is. Maar Jezus had ook met Maria gesproken. Over zijn verzoening door zijn dood. En wellicht had hij ook al met haar gesproken over dat hij gevangen genomen zou gaan worden. Dat hij ter dood zou worden veroordeeld. En langs welke weg hij gedood zou gaan worden. In hoeverre dat Maria dat allemaal precies heeft geweten, dat weten wij niet. Maar we weten wel uit dit gedeelte dat Jezus ook heel duidelijk zegt. Zij heeft deze zalving gedaan als een voorbereiding tot mijn begrafenis. En al is het dat Maria ook niet alles heeft geweten. Is Maria ook niet geheel en al onwetend geweest. Heeft zij toch het een en ander ervan verstaan. En misschien wat meer dan alle discipelen bij elkaar. Dat is ook een punt. We hebben hier een vrouw die wordt hier niet met name genoemd. Het is dat evangelist Johannes haar naam noemt. Anders zouden wij tot de dag van vandaag hebben moeten gissen wie dat deze vrouw was. Maar nou ziet het er naar uit, gemeente, dat deze vrouw verder was geleid. Al die andere discipelen bij elkaar. En niet dat er onderscheid is in de kinderen Gods, dat de een meer een kind is dan een andere kind is. Als u toch 5 of 6 kinderen mag hebben, dan zijn ze toch alle 5 of 6 helemaal op en top uw kind. Al is het wel eens dat je met de ene nog weer een andere band hebt dan met de andere. Een innigere band ook. En dat je dingen met het ene kind beter en dieper kunt bespreken dan met het andere kind. Wel, de discipelen van Jezus behoorden hem allemaal toe. Maar je ziet het in het vervolg van de geschiedenis. Ze staan er helemaal verkeerd voor. En ze gaan er ook helemaal verkeerd voor staan. En ze gaan deze vrouw eigenlijk zo'n pijn doen. En dan gaat Jezus het voor haar opnemen. Want dan blijkt dat deze vrouw meer dan ook heeft begrepen waar het om gaat. Is zij leergieriger geweest? Is ze meer aan zijn voeten gezeten dan een ander zat? Is zij gevoeliger geweest? Dieper ingeluid? Je zou zeggen, op haar is het spreekwoord van toepassing. Stille wateren hebben diepe gronden. En je ziet hier ook al iets. Kijk, Jezus heeft alleen maar discipelen, mannen als discipelen gehad. Het heeft ook wat te zeggen voor ons vandaag de dag. Niet dat die discussie in onze kerken nou zo wordt gevoerd om de vrouw in het ambt te krijgen. Maar het feit dat Jezus alleen maar discipelen, mannen, tot discipelen had verkoren. Dat geeft al aan. En er zijn meer aanwijzingen in de Bijbel. Dat het ambt in de gemeente voor de vrouwen niet open staat. Maar dat betekent niet dat een vrouw wat de staat van de genade betreft altijd de mindere zou zijn van een man. Want dan is het juist wel eens andersom. Dat een vrouw wel eens verder mag zien dan een man. Nou, hier zie je bij Maria van Bethanië dat ze er meer van heeft gezien. Op dat moment, nadat al de discipelen bij elkaar ervan hebben begrepen. Maar dat is niet zo gemakkelijk. Want het maakt er wel eenzaam. En dat kun je soms ook hebben met een kind dat is hoogbegaafd. Hij kan in de klas geplaagd worden. En andere kinderen die voelen aan, hij of zij is anders dan ons. Waar wij met een hoop pijn en moeite nog een kindje in 6 halen, daar haalt hij of zij met alle gemak een 9. En dat is niet één keer, dat gaat elke keer aan. En dan gaat het ook wel eens gebeuren dat zo iemand komt alleen te staan. En die wordt geplaagd. Wel, we zitten hier met de Maria, waar de Heere veel aan heeft gegeven. Dat ze nou op dit moment er ook veel verdrukking om ondervindt. Maar het geeft niet, want ze laat zich niet tegenhouden. Ze gelooft in hem. En Jezus is haar Messias, is haar zaligmaker. En zij gelooft dat hij is wie hij zegt te zijn. En ze betrouwt zich geheel en al aan hem toe. Want ze weet dat hij het is die haar bij God brengt. Die ook haar zonde, haar schuld verlost. Voor eeuwig bevrijdt. En haar het eeuwige leven schenkt. En dan kom ik in de derde plaats bij de gave. bij het geschenk, bij die onvervalste nardes, in een albasten fles. Maria, zij weet dat de dood van Jezus aanstaande is. En als ze daarover nadenkt, dan geeft dat natuurlijk verdriet. Als dat de boodschap gebracht wordt, je man, je vrouw, is ernstig ziek en kan niet meer beter worden. En zoveel als je van elkaar houdt, zoveel verdriet heb je ook. Dat je de schrik om het hart slaat. Dat je bidden vraagt of het anders mag zijn. Maar Maria heeft de Heer Jezus lief. En ze zal het verdriet hebben gehad. Dat hij sterven gaat. Dat hij van haar wordt weggenomen. Maar ze weet ook dat het moet. Ze weet dat het niet anders kan. Ze weet dat het nodig is. Om ook haar van zonde, van schuld te kunnen bevrijden. Ja, maar ze is een kind van God. En ze mag genade in haar leven kennen. En ze heeft gezeten aan de voeten van de zaligmaker. En ze mag hier ontzettend ver kijken en weten wat er allemaal gebeuren moet. Zo iemand kan toch niet verloren gaan. Zo iemand kan toch niet verloren gaan. Toch moet Jezus sterven. En ook al zijn de discipelen kinderen God, Jezus moet voor hen sterven. Dat heeft alles te maken met dat recht van zijn vader op de volkomen gehoorzaamheid van ons allemaal. Gemeente, je wordt nooit te nimmer zalig omdat je een kind van God bent. Of omdat je in hem hebt geloofd. Of omdat je dus het eigendom van hem bent geworden. Of omdat je zoveel van de Heer hebt ondervonden. Of omdat je een boek van bevinding zou kunnen volschrijven. Dat is nooit de reden waarom je zalig wordt. Paulus die zegt, ik wil maar één ding weten. En dat is niet iets van een mens. En dat is ook niet iets van een goddelijke gave aan een mens. Maar dat is dit. Jezus Christus. En die gekruisigd. En hoe wordt nou een mens zalig? Niet omdat hij zoveel heeft ondervonden. Maar hij wordt zalig als de tollenaar die roept. O God, wees mij de zondaar genadig. Toen ik bijna 7 jaar geleden intreden mocht doen in Oudorp. Er was een vriend van mij uit Zuid-Engeland bij aanwezig. Een predikant onder de Strict Baptists. Die gaan het terug op de bediening van Philpott en Warburton. Bij sommige van u vast en zeker bekende namen. Wel, en deze vriend van mij die kwam tijdens de diensten bij een collega van me te zitten. En ze kregen een gesprek. En toen zei deze vriend van mij. Als ik nog sterven ga, kan ik het alleen maar doen. Met de bede van de tollenaar. O God, wees mij, de zondaar, genadig. Genadig in Christus, door zijn bloed. En voor de rest, zei hij, houd ik niks over. Niks. Alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van al mijn zonden. Kijk, en Maria weet dat dat moet gebeuren. Ze weet dat het moet komen. En dan wil ze wat doen. Ze wil wat doen. Ja, je hebt dat wel eens met die man en die gaat afscheid nemen. Of die gaat een grote reis maken. En dan zeg je als familie en vrienden, nou willen we eigenlijk wat voor hen doen. Nou, dat is niet verkeerd. Maar dat doen, dat zit ons ook zo in het bloed. Ja, wij willen eigenlijk daarmee zijn. Nou, Maria zal toch hebben begrepen. Ik kan hem niet volgen in zijn dood. Want al is het dat ik ook op een dag moet sterven. Die dood die Jezus moet aandoen. Daar kan ik niks in bijdragen. Want de dood die hij moet aandoen, dat moet hij alleen doen. Ik kan niet samen met hem aan het kruis. Hij zal alleen aan het kruis moeten. En hij zal alleen die 3 uur durende duisternis moeten meemaken. Dat hij zich van God verlaten weet. Om zo door zijn bittere lijden. Ook mij en anderen. Toe te brengen en zalig te maken. Dus als je wat wil doen. Kan dat niet iets zijn dat nog wat toevoegt. Aan het bittere lijden van de zaligmaker. Ze wil hem eren. En ze wil hem eren op een wijze die toch verband houdt met zijn aanstaande dood. En dan gaat ze hem zalven. En ze gaat hem zo zalven. Als was hij al gestorven. Bij de Joden was het gebruik. Als iemand gestorven was. En er was een rijk iemand, dan bracht men specerijen. En zalven. Omdat het lichaam zou gaan geuren. En dat er een hele aangename reuk zou worden verspreid. Maar dan was het ook wel zo bij die Joden. Als ze een maaltijd hielden. En je werd eruit genodigd. Dan kreeg je bij de deur een feestkleed. Een bruiloftskleed. Er is een gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Die gaat daar ook over. Maar wat kreeg men ook meestal? Een druppeltje parfum op het hoofd. Een druppeltje net als die nardussalf. Of van een andere soort zalf. Een druppel op het hoofd. Zodat iedereen die daar binnenkwam heerlijk zou geuren. Maar Maria die komt en die doet het niet met een druppel. Ja, die albasten fles. Komt er maar druppelsgewijze uit. Maar albast, dat is een materiaal dat duw je zo kapot. Daar hoef je niet zoveel voor te doen. En zo doet hier Maria. Dat ze die albasten fles, die heeft ze in de hand en die knijpt ze stuk. Zodat hij zelf niet druppelsgewijze. Maar dat hij tot de laatste druppel toe wordt leeggegoten. Op het hoofd van de Heer Jezus. En dan gaat het hele huis in haar ruimte. Die geur die dringt tot in alle hoeken door. Op een zeer uitbundige wijze. Zalft en eert ze hem hier. En dan staat er met onvervalste nardus geen namaak. Het is geen valse. Om uitdrukking te geven aan de oprechtheid van haar liefde. En wat een ander er ook van vindt. Als zou een andere zeggen van, dit vind ik toch niet wat goed is. Ze doet het toch. En het hele huis dat geurt ernaar, bijzonder aangenaam. En het is een geur die het hart verblijdt. Die de liefde opwekt. Het is een goed werk wat Maria doet. En het dient juist aanstekelijk te werken. De goede werken die Gods kinderen doen. Die dienen aanstekelijk te werken bij luie kinderen Gods. Opdat die ook in beweging zullen komen. En zullen uitmunten in goede werken. En niet dat we door de goede werken de zaligheid kunnen bereiken. Maar de goede werken die kunnen niet gemist worden. En het kan ook niet anders. Dat wanneer iemand de Heere kent en zijn zonden zijn vergeven. Dan dat het geloof in goede werken zich zal gaan uit. En dan kan het wel eens zijn dat het ene kind van God dat zich daarin mag uitmunten. En dat door de liefde mag werken. Dat daarmee een ander kind van God erdoor wordt aangestoken. Maar dan zo mag hier de geur het huis vervullen. Al dat ook anderen aanstekelijk erdoor gemaakt. De Heere hun liefde. Hun dankbaarheid zullen betonen. En nogmaals gemeente. Is dit nou iets dat een mens zou moeten doen? En is het nou iets naarmate dat je dan wat rijkdom hebt, dat je zoveel geeft voor de Heere? Nou, het mag wel. Maar het is niet een plicht. Het is niet een plicht dat het zo en zo moet. Wat wel een plicht is, is dat een mens die de Heere mag kennen. En dat hij in goede werken de Heere dient. Ik moet denken aan de apostel Jacobus. En die preekte in een tijd. dat er sprake was van christenen, maar je kon het niet aan de mensen zien dat ze het waren. En dan zeiden die mensen, zo waren ze dan nog wel, Jacobus, wij geloven. Ja, zegt Jacobus, maar daar zie ik zo weinig van. Ik merk helemaal geen vruchten, geen daden in jullie leven, waaruit ik kan opmaken dat jullie geloven. En als die vruchten er ook niet komen in jullie levens, dan geef ik voor dat geloof van je geen cent. Dan moet ik zelf zeggen, dat geloof van je, dat is dood. Dat is scherp. Dat is scherp. Maar dat moet inderdaad gezegd worden. En een gemeente die niet bloeit, en waar niet de vruchten tevoorschijn komen, is een dode gemeente. Net als dat Jezus in een boek Openbaring laat schrijven aan de gemeente van Sardes. Hij zegt, je hebt de naam dat je leeft. Maar je bent dood. Dood. En dat is ernstig. En was het dan nog maar zo dat we er verdriet over kregen. En dat we erover in gaan zitten. En dat je dan de Heere gaat vragen, Heere, ben ik dan zo dood? Ben ik dan zo leeg? Ben ik dan zo ellendig? Maakt u mij dan levend naar uw woord. Doe mij acht geven op u. En doe mij uw geboden houden uit liefde. Om zo u na te volgen. De Heere Jezus als de overste leidsman in de voleinderen. En opdat het een teken mag zijn voor een ander. Dat u hier het zo waard bent om gediend te worden. Maar nogmaals, niet om te verdienen. Maar het is uit dankbaarheid dat deze vrouw dat doet. En dat ze die zalf uitgiet op het hoofd van de Heere. Nou, u ziet het in het verdere staan. Er komt heel wat op af. En dan brengt men dan ook bij de vierde gedachte, de laatste gedachte. De dood en de begrafenis van de Heer Jezus. En voordat Jezus dat dan zegt, dat Maria dit heeft gedaan tot een voorbereiding voor zijn begrafenis. En dan is er ook wel een aanleiding toe. Want de discipelen, die nemen het haar zeer kwalijk. Die vinden dat ongehoord. Dat in een tijd waarin er armen zijn, en waar je ook voor moet zorgen, en dat is ook christelijke naastenliefde, dat dan iemand het kan bestaan om het jaarloon van een arbeider te spanderen aan zalf en om die compleet over het hoofd van de zaligmaker uit te gieten. Ze zijn boos. Maar Jezus neemt het voor haar af en zegt, laat af van haar. Doe haar geen moeite aan. Ze heeft een goed werk aan mij gebracht. En dan zegt hij, en wat een opmerking is dat. De armen hebben jullie altijd. Daar kun je elke dag goed aan doen. Collecteren ervoor, dat kun je altijd. En doe dat ook maar. En dat je zo de armen voorthoudt. Maar mij heb je niet altijd. Want ik ga heen. En dan komt hij terecht bij. De bedoeling van Maria heeft gedaan. Ze heeft gedaan hetgeen zij kon. Hetgeen in haar vermogen lag. En ze is hier voren gekomen. Om mijn lichaam te zalven. Tot een voorbereiding ter begrafenis. Ja. Maria's uitbundige gave. Die heerlijk geurt, staat in het teken van de dood van Christus. U weet het wel onder ons. Dan zeggen we wel eens, de dood kun je niet verbloemen. En daarom onder ons houden we niet zo van bloemen bij een begrafenis. En hier dan. Kan hier dan de dood worden verbloemd? Door de nardes? Nee, maar zijn dood wordt er niet door verdrongen. Die wordt er juist door daarvoor gehaald. beklemtoont en onderstreept. Maar daar ligt toch geen aangenaamheid in? Die nardesalf, dat is heerlijke geur. Maar dood niet. Kan nooit aangenaam zijn. Als Lazarus 4 dagen in het graf ligt. En Jezus zegt: wendel die steen weg. Van voor de opening van het graf. En zegt Martha: meester, hij riekt al. Dus als je dan daaraan denkt, dat is toch geen vergelijk met die heerlijk geurende nardes. En toch is de dood van Christus aangenaam. Aangenaam. Voor elke zondaar die buiten hem niet meer kan. Want zijn dood betekent het einde van uw dood. Wij liggen dood. In zonde en in misdaden. En als het niet verandert. En die wordt niet door genade het eigendom des Heren. Betekent dat de eeuwige dood. Eeuwig van God gescheiden. Maar waar Jezus zaligmaker wordt. Is het door zijn dood. Dat de dood wordt gedood. Dat er een einde komt aan de dood. Dat een Paulus mag uitroepen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel des doods is weggenomen. En de hel is teniet gedaan. Door de dood van de zaligmaker. Er is leven door zijn dood. En zijn dood betekent geest en leven voor zijn kerk. En als ik nou zo het leven ontvang vanuit zijn dood, dan sterf ik aan mezelf. En dan kan het niet meer zo zijn dat het om mezelf gaat. En dat ik voor mezelf leef, maar dat ik hem leef. En dat ik hem eer. Kijk, en dat geeft geur. Dat geeft smaak. Maar als ik mezelf bedoel, dat stinkt. Naar eigen eer, eigen roem. Maar als ik hem bedoel, dat geurt naar hem. Te leven voor mezelf. En mezelf alleen maar te willen bevoordelen. En het zo rijk en zo goed mogelijk in deze wereld te kunnen hebben. Is uiteindelijk de dood. Nou ja, zegt iemand, maar dan leef ik nu toch nog wel. Mooi. En straks dat moeten we dan maar zien. Nee, die dood is er nu al. Nu al. Als je niet de Heere kent. Als je ongelovig onbekeerd goddeloos doorgaat. Is het nu al de dood. Is het nu al de dood. Die door genade het eigendom van de Heere is geworden. En die mag delen in de weldaad van zijn offerande en dood. Die leeft. Die leeft. Zelfs als hij zijn gestorven. Die leeft al ware hij ook gestorven. En die zegt wat we daar straks ook hebben gezongen. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. Het is door Christus dood. Waar Maria het zicht op had. Dat hij vrijspraak verdient. Dat hij het leven verwerft. En dat hij de eeuwige heerlijkheid uitdeelt. Hij deelt het uit. Hij past het toe. En door zijn geest. En daar waar dat gebeurt. Dan gaat of de mond open. Of dan wordt het getoond met de daad. En dat laatste, dat moet sowieso. Want mensen die het alleen maar uitspreken. En die het niet doen. Dan zijn de daden in tegenspraak met wat ze zeggen. Maar hier bij Maria, daar zie je het. Zonder te spreken. Toont ze met de daden. Dat het niet om haar gaat. Maar dat het om haar koning gaat. Dat het om die leidende borg en zaligmaker gaat. Gaat niet om haar. En dan moet u erop letten dat Maria niet van zichzelf zegt dat er van haar zal worden gesproken, ook tot in de verre toekomst. Ja, dat er vanmiddag in uw midden over haar wordt gesproken. Dat is niet dat Maria ernaar verlangde dat er zoveel over haar gezegd zal worden. Maar Jezus zegt zelf aangaande haar, en dat ziet u ook staan in vers 9, voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie zal worden gepredikt in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Er is één daad die gaat er bovenuit. En er is één gedachtenis die overstijgt de gedachtenis van Maria. En dat is de gedachtenis van de dood des Heren. Zoals Jezus dat ook toe oproept in de instelling van het avondmaal. Doe dat. Tot mijn gedachtenis. En verkondig de dood des Heren. Totdat hij komt. Maria doet het met haar daden. Ze neemt zelf de zalf mee. Ja, zou u zeggen, toch iets van haarzelf dus? Ach nee. Maria zal zeggen, ik mag geven. Van wat God mij heeft gegeven. Want ik bezat het zelf niet. Maar de gave die hij mij geschonken heeft. En de wijsheid en het diepe inzicht dat ik van hem gekregen heb, mag ik nu teruggeven aan hem. En zo is het net als dat in het boek Openbaring staat van de verloste scharen. Die hebben een kroon op hun hoofd. Maar die nemen de kroon uit hun hand. En die leggen ze neer voor de voeten van het Lam Gods. En ze roepen het uit. Dat alleen het Lam alle eer, alle lof, alle aanbidding toekomt. Tot in der eeuwigheid. Gemeente. We zagen Maria. Die kwam. In dat Eden. Waar een maaltijd werd gehouden. Waar de Heer zijn volk verzorgd. En dat zij haar meester zag. Dat zij haar liefde toont. Maar dat zij er ook spreekt. Zonder woorden. Van zijn aanstaande dood en begrafenis. En hoe heerlijk. Die voor haar is. Want Jezus dood. Betekent haar leven. Hoe ligt dat met u? Amen. 84 het vijfde. Gaan wij zingen. O God. Die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt. En wat er volgt, 84, 5. Thank you.
Laten we u danken en bidden. O Heere, gedenkt u ons, spaart u ons en gaat u met ons mee. Verlaat u en begeeft u ons toch niet. Heere, wij zagen het van een Maria, maar ook hoe de discipelen in onbegrip bovenop haar gingen staan en dat zij haar hebben veracht. Maar van haar geldt wie mij ook wilde verachten. God wou mij niet verachten. Maar heeft mij in de ruimte gebracht. En dat geldt van Maria. Wat kan een mens dan alleen komen te staan? En dat niemand hem of haar meer begrijpt. Maar Jezus begreep het. Want Jezus wist dit. En u weet het alles. Bij u is niks onbekend. O Heere, gaat u met ons. En dan weet gij van alle dingen af. En dan kent gij ons allemaal door en door. En dan weet gij wat wij allemaal dan nodig hebben. O Heere, wat hebben wij nodig? Dat wij u aanhangen. En wij kunnen het niet. En wij willen het niet. En we zijn er helemaal niet voor in. We zijn er een vijand van. En dan zou het toch kunnen zijn. En dat u iemands hart hebt geopend. En die vraagt, ja, ik wil tot u komen. En ik kan niet meer buiten u. O Heere, wilt u dat vervullen. En wilt u zo met deze gemeente meegaan. Die straks weer naar huis terugkeert. En stonden wij stil bij deze geschiedenis uit het lijdenstof. Jezus dood. Zijn bloedige offer aan. Och, Maria zag het. En velen zien het niet. Velen leven eraan voorbij. En zeer velen vinden het de gewoonste zaak van de wereld. Maar voor diegenen die u toebehoren, wordt het grootste wonder. En dat u Jezus de dood in wilde gaan. Om des doods schuldigen vrij te maken. O Heere, leer het ons. Allen, gedenk ons in genade. Brengt u in ieder van ons weer veilig thuis. Wees ook met de kinderen, met de groteren, met allen met hun zorgen en moeite, tot en met de ouden vandaag en toe. Een werkdag in het leven van elk. Want de tijd is kort. De tijd die dringt. Spoedig kan de eeuwigheid aanbreken. Nog even. En we worden opgeroepen, och Heere, dat het dan niet te laat zal zijn. Dat bidden wij u, om Jezus wil. Amen. 132, het 12e vers is onze slotzang. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleed met schaamt en schand. En wat er volgt, 132 vers 12.
Thank you.
gaat u dan heen in vrede. Dragen dan met u de zegen des Heren die wij in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.